Wat is ruimte? Zonder ruimte is leven onmogelijk. Immers, waar zou je moeten gaan of staan? Al het leven neemt ruimte in. Zelfs een onzichtbare bacterie. Wij mensen claimen de ruimte vaak voor onszelf. We slaan gewoon een paar palen in de grond en dan is het van ons. We noemen het dan ons land en vanaf dat moment bepalen wij de regels. Tot de natuur ons uit die waan haalt. Door land te overstromen of door met wind alles weg te blazen en zo nieuwe ruimte te creëren. Niet per se voor ons natuurlijk, maar voor wat er zomaar op natuurlijke wijze kan ontstaan. Als mens komen we daartegen in verweer, door dijken op te werpen, sloten en kanalen te graven, wegen aan te leggen en wijken te bouwen. In deze wisselwerking tussen de natuur en de menselijke natuur vind je de ruimte die wij ons leven noemen. Want ruimte is niet alleen om je heen, het is ook in je. Bijvoorbeeld in de vorm van een idee, een plan, een gedachte. Deze podcastserie gaat over ruimte in al zijn dimensies in Waterland van Friesland. Over hoe krijg je ruimte, hoe beleef je ruimte, hoe geef je ruimte en hoe hou je ruimte. Ga je mee met onze ruimtereis in Waterland van Friesland in deze podcastserie? Hoe voelt het als de natuur de regie overneemt en de ruimte van een mens terugneemt?
Zandvirden.
Hier ben ik, op een rane van werkelijkheid en verbeelding. Hier zit ik, behouden, tussen het vloeibare en het onverzettelijke. Hier verlang je ik vrij kiezen te kennen, tussen wat ik ben en wat ik wijze mij. Hier sjoch ik wat rondte is, het streem tussen het onverzettelijke trog. Hier dreem ik, dat mijn het oer streemen mij van leefde, om mijn libben klopje te litten. De winter van 1824 op 1825 was geen koude winter. Er was weinig vorst, maar het regende en hagelde wel voortdurend. Het had in november en december behoorlijk gestormd. Deze stormen hadden de dijken verzwakt. Ze waren in slechte staat. Dijken bestonden toen uit, zeg maar, een flinke bult klei begroeid met gras. Voor de dijk stonden aan zeezijde golfbrekers. Een dubbele rij palen die met elkaar verbonden waren. Daartussen lagen takken die met dikke stenen waren verzwaard. Als het stormde, brak de woeste zee de palen soms af als luciferhoutjes. Dit kwam omdat de palen waren aangetast door paalworm. Maar op dinsdag 1 februari 1825, dus midden in de winter, was er geen vuiltje aan de lucht. Het was een zwoele dag. Je zou bijna denken dat de lente in aantocht was. Al hadden sommige zeelieden zo hun bedenkingen. Zij merkten een hevige beroering op de bodem van de zee. Hoewel het bovenwater bladstil was, bewogen hun schepen merkbaar. Terwijl zeelieden op hun hoede waren, was de stemming op het land bij boer Ikema opperbest. Hij, zijn vrouw en twee dochters woonden in Zandvirden. Een klein plaatsje waar nu nog maar zo'n 27 mensen wonen en dat omringd is door de Oudergeerse brekken. Het ligt hemelsbreed, zo'n 6 kilometer, van wat toen de Zuiderzee was en nu het IJsselmeer is.
Vrouw, roept boer Ikema verheugd. Het lijkt wel of de lente in aantocht is. De zon schijnt helder, het is bladstil en ik dacht zelfs al een vroege vogel te horen. En de dagen lengen ook alweer behoorlijk.
Zijn vrouw antwoordt instemmend.
Ja, misschien kan het vee alweer naar buiten als ook het gras groeit. Ze hebben lang genoeg in de stal gestaan. Wat zullen ze blij zijn om weer naar buiten te gaan.
Maar twee dagen later begint het te stormen. De temperatuur zakt richting het vriespunt. Bovendien is het op donderdag 3 februari 1825 springtij. De zon en maan staan dan op één lijn en trekken met hun zwaartekracht samen aan het water op de aarde. Hierdoor neemt het verschil tussen hoog en laag water enorm toe. Precies zo'n situatie deed zich voor tijdens de watersnoodramp in Zeeland in 1953. Maar in 1825 was er geen buienradar of een KNMI die de mensen kon waarschuwen met een code geel, oranje of rood. De mensen moesten vertrouwen op wat hun ogen zagen, hun oren hoorden of gewoon op wat hun gevoel hun vertelde. Boer Ikema stapt het huis binnen en kijkt bezorgd.
Vrouw, ik ben er niet gerust op. Ik kom net van buiten en de wind haalt stevig aan. Het voelt niet goed. Ik heb koppijn. En meestal is dat een teken van storm. Ook de koeien zijn onrustiger dan anders.
Zijn vrouw valt hem haastig in de rede.
Heb je de stal wel goed afgesloten en alles goed vastgezet? Hoe komt het met de gewassen op het veld? Als de wind zo blijft razen, raken ze misschien beschadigd.
Ze kijkt bezorgd naar haar dochters die lekker bij het vuur zitten en roept...
Jullie blijven binnen, want de winter kan hard zijn en ik wil niet dat jullie ziek worden. Ik heb al genoeg zorgen aan mijn hoofd en dat kan ik er niet bij hebben.
Hierop antwoordt boer Ikema troostend.
Kalm maar, liefje. We hebben strengere winters dan deze gekend en die zijn we ook doorgekomen.
Maar 28 kilometer zuidelijker, in Lemmer, is de situatie al behoorlijk spannend aan het worden. Een noordwesterstorm drijft grote watermassa's Noordzeewater via de zeegaten van Vlieland en Terschelling in de Zuiderzee richting de Friese kust. Ook de kust van Overijssel en Gelderland krijgt het behoorlijk te voortduren. Schokland, een klein eilandje in de Zuiderzee, loopt onder. In de nacht van 3 op 4 februari stijgt het water zo ver in Lemmer dat huizen onderlopen. Paalwerken van dijken breken af en beuken al drijvend op de woeste golven onophoudelijk tegen gevels van huizen aan. Die bezwijken uiteindelijk aan het natuurgeweld en de bewoners van deze panden vluchten. In het westen van Lemmer dreigt een dijken te begeven. Met man en macht wordt eraan gewerkt om dit te voorkomen. Dan breken in het oosten van Lemmer de dijken door. Om 9 uur 's avonds staat Lemmer blank. Bewoners vluchten en redden wat ze redden kunnen. Met vaartuigen worden mensen geholpen en naar een veiligere plek gebracht. De schepen worden ook uitgezonden naar dorpen buiten Lemmer om waar mogelijk hulp te bieden. Een juiste beslissing, zo blijkt in de volgende dagen. Want het kolkende water dringt diep Friesland binnen. Tegelijkertijd woeden er sneeuw en hagelbuien en is er donder en bliksem. Kortom, het is noodweer. Ook in Zandvoorde. Als een verzopen kat loopt boer Ikema drijfnat het huis binnen en roept...
De bliksem is verderop ingeslagen. Het huis brandt als een fakkel. Het water is inmiddels overal. We moeten vluchten. Nu.
Moeder stamelt bijna huilend.
Waar naartoe? En wat moeten we met onze bezittingen? En het vee op stal? Dat kunnen we toch niet allemaal achterlaten?
Daadkrachtig roept boer Ikema...
Spullen zijn van laterzorg. We moeten nu onszelf en de kinderen redden en ook de dieren. We gaan naar de kerk. Die staat op een terp en dat zal ons redden, als God het wil. Ga nou en neem de kinderen mee. Dan haal ik de dieren. We zien elkaar straks bij de kerk.
En zo vlucht het gezin van boer Ikema naar de op een terp gelegen kerk. Daar aangekomen blijken zij niet de enige te zijn. Want iedereen uit het dorp is naar de kerk gevlucht. Het is een oase in de hel van dreigend water, gierende wind, striemende hagelbuien en donder en bliksem. Iedereen is bang. Mens en dier. Niet onterecht. Grote delen van Friesland overstromen en komen tussen de 20 centimeter en 3,60 meter onder water te staan. Denk hierbij aan een gebied van Lemmer tot het dorp Elslo en van het dorpje Pingjum tot aan Drachten. Ja, zelfs tot onder Leeuwarden aan toe overstroomt het. Mensen en dieren verdrinken. Gebouwen worden vernield, gewassen vergaan en vruchtbaar land loopt onder met zout zeewater. Er is geen communicatie zoals we die nu kennen. Dus geen radio, geen televisie, geen telefoon, geen internet. Wat er wel is, is een noodklok. En die luidt overal waar dat maar kan. Dus ook in Zandvoorde en vele, vele andere plaatsen. Want de watersnoodramp van 1825 is de grootste natuurramp van Nederland in de 19e eeuw. Niet alleen Friesland wordt hierdoor getroffen, maar ook Overijssel. Daar zullen uiteindelijk ook de meeste doden vallen. Daarnaast worden ook Zeeland, Noord-Holland en zelfs Groningen en Drenthe getroffen. Maar met name het Zuiderzeegebied heeft het zwaar te verduren. Dit alles gebeurt in een tijd dat Nederland net is overgegaan van de Franse tijd naar het Koninkrijk der Nederlanden, dat pas sinds 1813 bestaat. Natuurlijk waren we daarvoor al via de Nederlandse taal met elkaar verbonden, maar het land, en met name het bestuurlijk gezag, was in de Republiek versnipperd. Als er in 1953 weer een watersnood plaatsvindt, is de tijdgeest anders. Dan is Nederland meer een nationale eenheid, waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen en het oranjegevoel hebben ontwikkeld. Dit komt ook omdat er dan radio, televisie en telefoon is. Toch zijn de rampen van 1825 en die van 1953 ook op een andere manier wel vergelijkbaar. In 1825 was de Franse bezetter nog niet zo lang vertrokken uit Nederland, namelijk 9 jaar. In 1953 was de Duitse bezetter nog niet zo lang uit Nederland verdreven, namelijk 8 jaar. Andere overeenkomsten zijn dat beide watersnoodrampen plaatsvonden in februari en dat ze begonnen met een combinatie van noordwestenstorm en springtij. Daarnaast was er bij beide rampen sprake van hoog binnenwater en slecht onderhouden dijken. Niet alleen in Zandvieren zoeken mensen de hoger gelegen veiligheid van een kerk op, want vele kerken liggen op terpen. De kerk van Hegebeintum in Noord-Friesland bij Dokkum ligt bijvoorbeeld op een 9 meter hoge terp, de hoogste van Nederland. Die in Zandvieren is minder hoog. Bekend is dat mensen in het dorp Munnekeburen, een dorpje schuin onder het Tjeukenmeer, tijdens de watersnoodramp van 1825 op de zolder van de kerk schuilen. Ronddobberende lotgenoten ontdekken in het zoute water een eilandje met een bron waaruit zoveel zoet water geput kan worden dat iedereen kan drinken zoveel als nodig is. Dit wonder wordt later wetenschappelijk ontkracht door een nuchtere constatering dat het hier gaat om een losgeslagen stuk veengrond dat zich als een spons volgezogen heeft met het zoete regenwater van het natte najaar van 1824. De bron blijkt een oude welput die al zo'n 40 jaar werd benut. Maar hiermee gaat iedereen eraan voorbij dat het op zijn minst toevallig te noemen is dat het eilandje met de bron naar het kerkje toegedreven is. Maar hoe gaat het met de mensen in Zandvieren? Het is inmiddels zondag 5 februari in 1825. Onder normale omstandigheden zouden de inwoners elkaar ook op die dag in de kerk ontmoeten. Want het is de dag des Heren. Een term die sommigen gebruiken voor de zondag. Een dag van rust. Het luisteren naar de preek en reflectie. Anderen zien deze dag nu meer als dag des oordeels. Want al een aantal dagen zitten ze hier bij elkaar gepakt in de kerk. Met elkaar en met hun dieren. Ze hebben het koud en zijn onzeker over hun lot. Er lopen kakelende kippen en er zijn ook schapen, geiten, koeien en paarden. Omdat niet alle dieren in het kleine kerkje passen, staat er ook een aantal buiten. Ze zijn uit zichzelf aan de kant gaan staan waar de wind en regen zo weinig mogelijk vat op ze heeft. Er staan enkele mannen buiten, op de uitkijk om te zien wat het water doet en of er misschien ook hulp komt. Een van de mannen loopt de kerk in en zegt:
"Mensen, luister! De wind is gaan liggen. De lucht klaart op en het water lijkt zich terug te trekken. Het stijgt zeker niet meer. Het wordt kalmer. Onze gebeden zijn verhoord."
De verlossende woorden komen harder binnen dan de beste preek van de pastoor. En er gaat een golf van beroering en bevrijding door de kerk. Er komt licht in de duisternis van de geesten van de mensen. Je ziet het in hun ogen die opeens minder mat lijken en weer helderder lijken te stralen. Ook de dieren reageren en maken elk hun eigen geluid. Zo klinkt er een symfonie van opluchting. Boer Ikema maakt een vreugdekreet en roept blij:
"Ha! Ik wil het met mijn eigen ogen zien. Ik wil het met mijn eigen ogen zien. Kom moeder, laten we naar buiten gaan om het zelf te zien."
En zo gaat hij en ook andere mensen één voor één naar buiten om met eigen ogen te aanschouwen dat aan hun lijden en onzekerheid een einde is gekomen. En inderdaad is dit het geval. Gedurende de zondag wordt het steeds beter. Toch zal het nog een hele tijd duren voordat het normale leven weer zijn gang gaat. De doden in Friesland en elders worden geteld. De schade wordt opgenomen. Het is verschrikkelijk. Want dit is de grootste natuurramp die in de 19e eeuw heeft plaatsgevonden. Bij de watersnoodramp van 1953 kwamen 1836 mensen om. Bij die van 1825 in totaal zo'n 800. Later stierven er nog meer mensen, omdat er besmettelijke ziekten zoals de gele koorts uitbraken. Terwijl in Overijssel veel doden te betreuren waren, overleefden de meeste Friezen, net als in Sandvierden, de ramp. Maar de materiële schade was bijna niet te overzien. Ook voor boeren, omdat hun akker of weiland overstroomde met het zoute water van de Zuiderzee. De grond verzilte hierdoor. De gewassen gingen dood en ook fruitbomen en ander groen ging dood. Zo is de bodemverzilting na de overstroming van 1953 in Zeeland ook nog lange tijd een groot probleem voor de landbouw geweest. Ondanks het feit dat communicatiemiddelen zoals televisie en radio ontbraken, verspreidde het nieuws over de watersnoodramp in 1825 zich relatief snel. Er werden overal in Nederland hulpacties opgestart om geld in te zamelen. Er werden goederen en geld ingezameld en benefietconcerten gehouden. Ook toen hadden de Nederlanders dus al een Giro 555 gevoel en konden we reuze goed inzamelen. Deze saamhorigheid is belangrijk in het omgaan met en overwinnen van problemen. Zoals ook ons huidige klimaatprobleem. Want hoe behouden we ons huidige leven en de daarvoor benodigde ruimte, Nederland? Of in ons geval, Waterland van Friesland. Hoe maken we een milieuplan, zoals we ooit het Deltaplan hebben opgesteld, om een tweede watersnoodramp van Zeeland te voorkomen? Na de watersnood van 1825 deden we vrijwel niets. We vergaten hem zelfs. Alleen in Friesland werd in 1925 de ramp van 1825 officieel herdacht. De commissaris van de koningin, Pieter Albert Vincent Baron van Haringsma to Sloten, gebruikte in zijn speech een citaat van de dichter Jacob Cats. "Het is wel gezegd, naar mijn verstand, roep God te hulp, maar roer de hand." De ramp in 1825 leidde wel tot ideeën en plannen voor de mogelijke aanleg van bijvoorbeeld de Afsluitdijk. Tot uitvoering van die plannen kwam het pas toen er in 1916 alweer een overstroming was. Dit keer in Noord-Holland. Maar uiteindelijk gaan we pas na 5 februari 1953 echt daadkrachtig aan de slag, door een deltaplan voor heel Nederland op te stellen en uit te voeren. Inmiddels hebben we een plan nodig om ook over 50 jaar de voeten droog te kunnen houden en de ruimte te behouden waar we zo van houden. Ons mooie waterland van Friesland. Sommige voorspellingen gaan uit van een waterspiegelstijging van een meter. In dat geval zullen de mensen in Sandvierden opnieuw een watersnoodramp beleven. Dus laten we ons verenigen en geen ruimte geven aan doemscenario's, maar aan werkbare oplossingen en een leefstijl die ons meer in harmonie brengt met de natuurlijke ruimte die ons omringt. Doe je mee? Deze podcast is bedacht en uitgebracht door VVV Waterland van Friesland en is mede mogelijk gemaakt door het Mienskipfonds en het Cultuurfonds. Mijn naam is Raymond Muller. En de tekst voor de podcast is geschreven door Erik van Lunzen. Het gedicht is geschreven door Grietje Hoekstra. De vertaling lezen van het gedicht of meer weten over Sandvierden, kijk op www.waterlandvanfriesland.nl/ruimte.